Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons meekijken en meevieren. In het bijzonder vandaag een welkom voor Ariba, Joshua en Kevin. Vanmorgen... Ja, later in deze dienst zullen zij kort ons nog even toespreken. Vanmorgen zal dominee Janneke Burger uit Enschede bij ons voorgaan. U ook van harte welkom. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en open doors. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes beiden achter in de kerk. Via Scipio of de bank. Komende zondag hopen wij het avondmaal met elkaar te vieren. De bloemen gaan met een groet namens ons allen naar Jeanette Terstegen en haar familie. Straks na de dienst is er koffie, thee, ranja, limonade voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is ook open voor een spelletje en ook daar is iedereen van harte welkom. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Wie gaat daarover? Of moet ik echt heel graag daar staan voor het zicht? Waar staat jullie dominee altijd? Ik kon het proberen. Nou, goedemorgen broeders en zusters. We gaan deze dienst beginnen met zingen, dus ik mag jullie vragen om te gaan staan. En we zingen De dag gaat open voor het woord des Heren.
Thank you.
En dan spreken, of in dit geval zingen we ons vertrouwen in God uit aan het begin van de dienst. We zingen samen het foto. En deze God wil jullie vanmorgen persoonlijk groeten. Als eerste komt hij met genade naar jullie toe. Genade en vrede van God de Vader. Door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Het gaat over huizen en over gastvrijheid in deze dienst. Nou, als eerste zijn we gastvrij verwelkomd door God zelf. Door genade, dat is het eerste wat we horen in de kerk. Maar we verwelkomen ook elkaar met de genade van God. Laten we samen zingen Welkom in Gods huis. Laten we samen bidden. Heer onze goede God en onze lieve Vader. Dank u wel, Heer, dat we bij u welkom zijn. Er is zoveel wat we met ons meedragen, zoveel last die we hebben opgedaan in het leven. Er zijn zoveel mensen die zo'n bittere smaak hebben, zo'n bittere herinnering aan het niet welkom zijn, het er niet mogen zijn, het weggestuurd worden. We leven in een wereld waar zoveel mensen niet welkom zijn, waar zoveel bitterheid is, zoveel haat, zoveel onverschilligheid. Heer, dank u wel dat dit een welkome plek is, een gastvrije plek. En dat dat komt omdat u er bent. Omdat u ons welkom heet, omdat u ons genade geeft, omdat u uw armen hebt geopend en ons thuis hebt geheten. Dank u wel, Heer, dat we bij u thuis mogen zijn, dat we bij u thuis mogen komen. Geef dat we hier onze schouders mogen laten zakken. Dat we even onze waakzaamheid mogen laten. Heer, geef ons de rust en de vrede van uw huis vanmorgen, van uw genade, van uw welkome ontvangst. U geeft ons een thuis, Heer, een thuis op deze wereld. Niet alleen dit is uw huis, u hebt deze hele wereld gemaakt, Heer, en het ons als een thuis gegeven. Een prachtig thuis. Met gras om op te zitten, bomen om onder te zijn. Een thuis om van te genieten, om te werken, om mooier te maken. En Heer, dan komen we ook als nederige mensen bij u. Want wat hebben we gemaakt van uw thuis, van uw wereld? De wereld die u ons hebt gegeven, Heer, hebben we vaak tot een onherbergzame plek gemaakt. Mensen die opgejaagd worden, de dieren, uw schepping, die vernietigd wordt, die afsterft. Heer, u hebt ons deze aarde als een thuis gegeven en we maken er een chaos van. En misschien dat wij daar in Nederland niet altijd zoveel van merken, maar zoveel andere mensen op de wereld wel weer. Heer, we komen in nederigheid bij u. En we willen u vergeving vragen. We willen u vergeving vragen dat we uw schepping en uw mensen zo vaak tekort doen, zo vaak onrecht aandoen. Heer, wilt u niet bij ons weggaan, maar wilt u elke keer weer naar ons toe komen, met uw genade, met uw vergeving. Dank u wel, Heer Jezus, dat u niet veilig in de hemel bent gebleven. Het prachtige huis van God, het paleis van God, de tempel van God. Dat u daar niet bent gebleven, maar dat u naar deze aarde bent gekomen. Om deze aarde, deze mensen, deze schepping, ons te redden. En dank u dat u dat nog steeds doet, Heer. Dat u nog steeds bezig bent met uw reddingswerk, met uw vernieuwingswerk. Met het brengen van uw koninkrijk. Dat het op aarde zo zal zijn zoals in de hemel. Heer, wilt u ons vergeven? Wilt u door ons kijken door de ogen van Jezus? En wilt u met ons een nieuw werk beginnen? Wilt u in ons uw koninkrijk beginnen? In ons leven, in deze kerk, in ons dorp, waar we wonen, waar we zijn. En geef, Heer, dat wij uw genade, uw welkome ontvangst, uw thuis ook aan anderen mogen geven. Aan mensen, aan dieren, aan de hele schepping. Geef dat wij mensen zijn die genade om zich heen verspreiden. Mensen die een thuis bieden, Heer. En als we daar vandaag over nadenken, zegen dat dan, Heer. Dat als we de Bijbel daarover lezen, dat u de Bijbel ook echt voor ons open doet. En dat de Heilige Geest tot ons spreekt. Zegen ons, Heer, in het lezen van de Bijbel. In het bidden, in het zingen. In een moment van stilte. Zegen de kinderen, zegen de crash. Zegen iedereen die iets moet doen. Heer, geef dat het een plek is waar we u vanmorgen mogen ontmoeten. Wilt u ons nabij zijn en wilt u niemand overslaan? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. De kinderen gaan zo naar hun eigen moment en daarvoor zingen we nog een lied met hen. En dat is volgens mij een gouden ouwe. En er loopt al een kind naar voren. Jij gaat meezingen, denk ik, of niet? Oh, dat vind ik wel heel leuk. En weet je ook wat we gaan zingen? Kun jij dat vertellen? Je kan wel naar je microfoon toe lopen en dan mag jij even het lied aankondigen. Is dat leuk?
Hand en voet.
Hand en voet. Is het heerlijk dat jullie hier aan beide kanten muziek maken. Dat is echt heel fijn, dat we zoveel verschillende liederen kunnen zingen. Dus echt bedankt. We gaan nog niet naar het Bijbel lezen. We gaan wel uit de Bijbel lezen natuurlijk. Daar heb ik net voor gebeden, dus dat gaan we zeker doen. Maar ik heb eigenlijk de Bijbellezingen verstopt in de preek. We gaan 4 keer uit de Bijbel lezen en ik dacht, dat gaat echt niet werken als we dat eerst gaan doen. Dus dat doen we tijdens de preek. En dan moet ik even denken. Ik heb het opgeschreven. Joke Hulsman, jij gaat met ons Bijbel lezen. Dus jij komt 4 keer naar voren om een stukje uit Handelingen te lezen. In mijn eigen gemeente doe ik een soort pleidooi om je papieren Bijbel mee te nemen en te onderstrepen wat je mooi vindt. Want dan heb je echt je eigen Bijbel op een gegeven moment. Dus ik hoop dat er heel veel mensen hier ook hun eigen Bijbel bij zich hebben. En dan gaan we eens even goed door Handelingen vanmorgen. Het is opvallend bij de Heer Jezus, bij de verhalen van de Heer Jezus. We beginnen even voor Handelingen, al in de verhalen over Jezus. Het is opvallend in de verhalen van Jezus hoe vaak hij eet. Hoe vaak hij aan tafel zit, hoe vaak hij bij mensen thuis komt. Heel veel van de gesprekken die Jezus voert, de wonderen die er gebeuren, de verhalen die hij over God vertelt, de gelijkenissen, heel veel daarvan gebeurt bij mensen thuis of zelfs aan tafel. Soms in het eigen huis van Jezus lezen we, maar ook heel vaak in de huizen van andere mensen. Jezus komt bij heel veel verschillende mensen thuis. Hij komt bij rijke farizeeërs thuis. Rijke gelovigen. De farizeeërs waren de supergelovigen van die tijd. Nou, het is misschien wel logisch dat hij daar kwam. Maar hij komt niet alleen daar. Hij komt niet alleen bij de farizeeën. Hij komt ook bij de zondaars. Bij de tollenaars die iedereen verachten, corrupte mensen waar niemand iets mee te maken wilde hebben. Ook daar komt Jezus aan tafel, eet hij mee en praat hij over God. Daar brengt hij mensen tot bekering. En ik denk dat het niet alleen bij Jezus hoort. Aan tafel zitten, eten, bij mensen thuiskomen. Ik denk dat het hoort bij alle volgelingen van Jezus. Dat de plek aan tafel en de plek in elkaars huiskamer een heel belangrijke plek is. Een belangrijke plek om te geloven, om te groeien in geloof en om je geloof te ontwikkelen. En dus meteen aan het begin van de preek al eens een vraag voor jezelf om eens over na te denken. Hoe is dat bij jou eigenlijk? Hoe belangrijk is het voor jouw geloof, voor de groei van jouw geloof, voor de ontwikkeling van jouw geloof, dat je samen met anderen aan tafel zit, dat je met elkaar eet, dat je bij elkaar aan huis komt? Welke rol speelt de tafel in jouw geloof? Jezus verbindt er een belofte aan die tafel, aan die huiskamer. Jezus belooft ons, waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Een belofte die hoort bij die kleine setting in huiskamers en aan tafels. En ik zei al, het speelt niet alleen een rol in de verhalen van Jezus, maar ook in de verhalen van de gelovigen daarna. En in Handelingen bijvoorbeeld. En we gaan vandaag even hop on, hop off door Handelingen, zeg maar. Dus we gaan in een aantal stappen door het boek Handelingen heen. En we kijken naar de verhalen van drie huiskamers in Handelingen. Maar we beginnen bij een wat algemenere tekst in Handelingen 2, die iets vertelt over die eerste christelijke gemeente. Dus we lezen Handelingen 2, vers 41 tot 47.
Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen die zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Het leven van de eerste gemeente, de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.
Dankjewel. In Handelingen lezen we dat de leerlingen trouw naar de tempel gaan. Sommigen gingen er zelfs elke dag naartoe. De tempel was natuurlijk ook een belangrijke plek voor die mensen, die gelovigen uit het Jodendom. De tempel was de plek waar altijd God vereerd was, vanaf David en Salomo. De tempel was de plek waar hun binding met het Joodse volk was, met de Joodse gelovigen, met de boekrollen van de Joodse gelovigen. Dus de gelovigen gaan elke dag naar de tempel. Daar komt hun geloof in God vandaan. En je ziet Paulus dat ook doen. Je ziet Paulus ook als hij in de diaspora komt. Paulus komt natuurlijk buiten Canaan, buiten Palestina. Daar is geen tempel. Daar komen Joden samen in de synagogen. Paulus gaat altijd als eerste naar de synagoge, om daar ook de binding met God te zoeken, de binding met het volk van God, met de mensen van God, met de boekrollen van Gods verhaal. Als eerste altijd die binding met de tempel. Maar daarnaast lees je in Handelingen dat de gelovigen in hun huizen samenkomen, dat dat ook een belangrijke plek voor ze is om elkaar te ontmoeten. En dat gebeurt al voor Pinksteren. Al voor Pinksteren lezen we dat de discipelen van Jezus en de vrouwen 10 dagen in een huis samen zijn. 10 dagen samen in één huis om te bidden voor de komst van de Geest. En ook na Pinksteren blijven ze dat doen. Ze blijven in hun huizen samenkomen. Niet alleen in de tempel, maar ook in hun huizen. Daar praten ze samen, daar eten ze samen, daar bidden ze samen. En als ze daar eten, en in het Midden-Oosten is er altijd brood bij het eten, als ze daar eten en ze delen het brood rond, dan breken ze het brood. En dan zeggen ze, Zo is hij gebroken voor ons. En als ze de wijn drinken bij de maaltijd, wat ze ook altijd drinken, dan moeten ze natuurlijk aan Jezus denken. Dus dan heffen ze de beker van de dankzegging. En dan zeggen ze, zijn bloed is vergoten voor ons, laten we dit samen drinken. Dus elke keer als ze samen eten, breken ze het brood en heffen ze de beker van de dankzegging. Elke keer als ze samen eten, denken ze aan het offer van Jezus. Zo zag dat leven van die eerste discipelen in Jeruzalem eruit. Dan gaan we nu een aantal kilometers naar het noorden, van Jeruzalem naar Caesarea. Caesarea is een Romeinse stad in Palestina, gebouwd voor de keizer. En er was dus ook een behoorlijk deel van het Romeinse leger en ook officieren. En we gaan vandaag naar het huis van een van die officieren, Cornelius, een Romeinse officier. In Handelingen 10 en 11 lezen we zijn verhaal en dat is het langste verhaal in Handelingen. Het wordt 2 keer verteld in Handelingen 10 en ook nog een keer in Handelingen 11. Het is dus een belangrijk verhaal wat er in dat huis van Cornelius gebeurt. Nu is het huis van Cornelius het huis van een heidense man. Hij hoorde niet bij het Joodse volk, hij was Romein. Hij was wel wat je zou kunnen zeggen gastlid van de synagoge. En hij viel op door zijn gebed, door zijn vroomheid. Hij viel op door hoeveel geld hij wel niet gaf, door zijn giftig gedrag. En in dat huis wordt de apostel Petrus uitgenodigd. Petrus moet naar dat huis van Cornelius gaan. En straks gaan we er stukjes uit lezen uit dat verhaal. En dan zal het je vast opvallen dat dit een huis is vol verwachting. Let daar eens op, hoeveel verwachting er in dit huis is. De hoeveelheid verwachting van God die er in dit heidense huishouden is, is vele malen groter dan welk Joods huishouden je in Handelingen ook treft. Dit heidense huis is een huis van verwachting. En dat is toch ook soms zo? Soms is het toch ook zo dat juist de mensen en de huizen die God niet kennen, heel verwachtingsvol zijn naar God toe. Laten we een aantal stukjes uit dat verhaal lezen. Handelingen 10, vers 24 tot 28, vers 36 en 42 tot 48.
Een dag later kwam hij, Petrus, in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich in aanbidding neer aan zijn voeten. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.
Als het over gastvrijheid gaat, staan we als Nederlanders niet al te goed bekend, eerlijk gezegd. Vraag maar eens aan iemand die niet Nederlands is, wat hij weet van de gastvrijheid van Nederlanders. En vraag hem vooral om eerlijker te zijn dan die denkt dat hij moet zijn. Nederlanders staan niet bekend als heel gastvrije mensen. Eén koekje. Verwacht niet dat je uitgenodigd wordt om te blijven eten als je rond etenstijd komt. Dat leerde ik van niet-Nederlandse vrienden en broers en zussen. Nu hoop ik natuurlijk dat wij als christenen daarin een uitzondering zijn. Een uitzondering op de Nederlandse ongastvrijheid. En ik denk ook dat heel veel christenen gastvrij zijn. Dat we er best wat makkelijker in zijn om mensen bij ons thuis uit te nodigen. Dat we dat in kerken en als gelovigen gewend zijn om te doen. Maar hier in het verhaal van Cornelius gebeurt het andersom. We vinden het misschien nog wel te doen om mensen in ons huis uit te nodigen. Maar hoe makkelijk ga je naar het huis van een ander? Hoe makkelijk ga je naar het huis van een ander waarvan je eigenlijk vindt dat je diegene moet helpen? Dat diegene toch wat hulpbehoevend is, dat diegene wat van jou moet krijgen. Hoe makkelijk ga je dan naar het huis van diegene en laat je je daar als gast behandelen? Dat vinden we echt niet allemaal heel makkelijk. Ik heb dat echt moeten leren. Om naar mensen toe te gaan. Mensen die misschien wel in minder goede omstandigheden zijn dan ik. Maar voor wie het zo belangrijk was om ook gastheer of gastvrouw te zijn. Mensen die zo anders zijn dan ik. Die een heel ander leven hebben, op een heel andere manier in hun huis leven met dingen omgaan. Daar naar binnen gaan en niet de gastheer of de gastvrouw zijn, wat we vaak een comfortabele positie vinden, maar de gast zijn en je laten verzorgen. Petrus moest dat ook leren. Dat is precies waarom dit verhaal er twee keer in staat in Handelingen. Omdat Petrus rond het huis en in het huis van Cornelius heel veel heeft moeten leren. En hij zegt dat ook eerlijk. Het tweede hoofdstuk, in hoofdstuk 10 wordt het verhaal verteld. En in hoofdstuk 11 vertelt Petrus het verhaal aan de andere leerlingen. En waarom? Omdat hij zoveel heeft moeten leren. En dat wil hij ook aan de andere discipelen vertellen. Wat hij allemaal geleerd heeft. En misschien is het bij ons dan dat we het soms ingewikkeld vinden om op visite te gaan of te gaan eten bij mensen die zo anders zijn dan wij. Mensen die misschien wel een huis vol kattenharen hebben. Ik heb zelf een kat, hè? Daarom durf ik er een grapje over te maken. Mensen die misschien wel, dat vind ik veel enger, zo'n super netjes huis hebben dat je bang bent dat je iets breekt of iets verkeerd doet. Vind ik veel enger dan een huis vol met dierenharen. Misschien vinden wij dat eng. Om bij mensen langs te gaan die anders zijn en in wiens huis het heel anders is dan wij gewend zijn. Bij Petrus ging het daar niet over. Het ging niet over gewoontes die je niet gewend was. Bij Petrus gaat het erover dat hij het huis binnen moet gaan van een onreine heiden. Wat altijd verboden was geweest. Petrus moet meemaken dat die onreine heide bij Jezus mag horen. Hij moet niet alleen zijn huis binnengaan, hij moet hem welkom heten bij de volgelingen van Jezus. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen als Nederlandse heidense gelovigen. Maar voor Petrus als Joodse gelovige was dat mind-blowing. Het is een enorme klap in het Nieuwe Testament die het hele Nieuwe Testament nog doorsuist, zou je kunnen zeggen. Ook de heidenen horen bij Jezus en ook de heidenen moeten we welkom heten als volgelingen van Jezus. En Petrus vertelt het dan, vertelt het door aan de andere leerlingen. God heeft mij geleerd dat geen enkel mens beter is dan een ander. God heeft mij geleerd dat geen enkel ras beter is dan een ander. Dat moeten we steeds weer horen. Petrus heeft geleerd, God trekt geen mensen voor. God heeft geen favorietjes. Ook niet de favorietjes van de mensen die op het podium durven staan. Die zo goed zijn in bidden of in bijbellezen of in gastvrijheid. Of die al zo heel lang gelovig zijn of die alles precies weten. God heeft geen favorietjes, echt niet. Alle mensen mogen bij Jezus horen. Geen mens is onwaardig, heeft Petrus geleerd. Geen mens is onwaardig om bij Jezus te horen. Elk mens is waardig om bij Jezus te horen. In het huis van Cornelius op die dag gebeurt een wonder. Cornelius zegt dat zelf. Het is een wonder dat hij Jezus leert kennen, dat hij bekeerd wordt en dat hij gedoopt wordt. Een enorm wonder om dankbaar voor te zijn. Maar er gebeurt nog een wonder. Niet alleen in het leven van Cornelius, maar ook in het leven van Petrus. Petrus zelf wordt vernieuwd, je zou kunnen zeggen bekeerd. Bekeerd van zijn vooroordelen. Ik ben ervan overtuigd dat we Jezus in onze huiskamers vinden. Die van onszelf, als we andere mensen, andere gelovigen uitnodigen. Maar dat is misschien nog wel de comfortabele kant van gastvrijheid. Misschien vinden we Jezus nog wel meer, ontmoeten we God nog wel meer, als we op de plekken van anderen komen waar we liever niet komen, wat we ingewikkeld vinden. Misschien ontmoeten we God nog wel meer als we die drempel van het ongemak overstappen. De drempel van het ongemak die we allemaal kennen, die misschien bij ons allemaal verschillend is, maar die we allemaal kennen. Want juist als we de drempel van het ongemak overstappen, dan ontdekken we dat we allemaal verbonden zijn. Dat we allemaal mensen zijn, allemaal waardige mensen. En tegelijkertijd dat we allemaal Jezus nodig hebben. Juist als je zelf de drempel van jouw ongemak overstapt, weet je ook weer dat jij Jezus nodig hebt en dat het alleen maar genade is dat je hem kent, dat hij jou kent. En is het vaak niet zo dat juist de mensen die niet al hun hele leven in de kerk zitten, die niet God vanzelfsprekend kennen, die niet opgegroeid zijn met de verhalen van de Bijbel, dat die juist openstaan voor een ontmoeting met God? Dat die juist veel verwachting hebben. Dat juist de mensen die God niet kennen een huis van verwachting hebben. En de vraag voor ons als gelovige mensen is, stappen wij die huizen binnen? Stappen wij de drempel van het ongemak over? Laten wij ons vooroordeel achter ons? Kunnen wij mensen zijn die in hoe we zijn gastvrij zijn? Gastvrij zijn zonder oordeel. En zo iets van God laten zien. Dat is wat er in Caesarea gebeurde, in het huis van Cornelius. Gaan we van Caesarea weer verder, weer terug naar Jeruzalem. En in Jeruzalem staat het huis van Maria, een groot huis. Blijkbaar was het niet zo dat alle gelovigen hun eigendommen verkochten. Sommige gelovigen hielden hun eigendom en Maria hield haar grote huis. Maria, de moeder van Johannes Marcus. En misschien, sommige mensen zeggen dat, is het huis van Maria wel het huis waar het laatste avondmaal is gevierd. Misschien is het huis van Maria wel het huis geweest waar de leerlingen tussen Hemelvaart en Pinksteren gebeden hebben. In elk geval zijn de gelovigen op dit moment in het huis van Maria bij elkaar en waarschijnlijk ook in het huis van Jacobus, dat lezen we straks. In het huis van Maria zijn ze bij elkaar om te bidden omdat Petrus gevangen is genomen. Wij weten misschien wel, als je het verhaal kent, Petrus werd gevangen genomen, maar hij werd door een engel bevrijd. Hij kon het zelf niet geloven, maar toch was het gebeurd. En op dat moment stappen we het verhaal binnen. Handelingen 12, vers 11 tot 17.
Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rode heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan moet het zijn engel zijn, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders.
Ja, we hadden het net over het huis van Cornelius in Caesarea, dat dat een verwachtingsvol huis was. En aan het eind van de dag was dat natuurlijk een vreugdevol huis. Een huis waar feest gevierd werd. In het huis van Maria in Jeruzalem is dat heel anders. Dat is een huis waar een angstige sfeer hangt, waar iedereen bang is. Want de gelovigen in Jeruzalem waren in een moeilijke tijd. Ze hadden meegemaakt dat er meerdere van hen gevangen genomen werden. Ze hadden net meegemaakt dat Stefanus gestenigd werd. Ze hadden meegemaakt dat Jacobus vermoord werd. En nu zat Petrus in de gevangenis en ze wachten tot hij ook vermoord zou worden. En ze baden ervoor dat dat niet zou gebeuren. En dan was het ook nog, vertelt de Bijbel, de tijd van het Pascha, de week van het Pascha. De week waarin Jeruzalem iedereen, Joden en Christenen, het feest van de bevrijding vierde. Het feest van de bevrijding door God. Feest en angst. De apostel Paulus in zijn brieven schrijft dat wij als gelovigen verbonden zijn aan de dood van Jezus en aan zijn opstanding, aan het leven van Jezus. We zijn als gelovigen verbonden aan de dood en het lijden en het nieuwe leven van Jezus. En die leerlingen in Jeruzalem in die jaren hebben dat heel erg meegemaakt. Dat allebei. Hoe ze enerzijds diep verbonden waren met de lijdende Jezus. Omdat ze zelf gevangen genomen werden, omdat ze vervolgd werden, omdat ze gedood werden. Ze kwamen dicht bij het lijden van Jezus aan het kruis, de vervolging van Jezus zelf. Maar ze waren natuurlijk ook verbonden aan het leven van Jezus. Want we lezen ook dat er geweldige wonderen in die tijd in Jeruzalem en overal gebeurden. Dat ze God heel dichtbij als helend en genezend ervoeren. Verbonden met de dood van Jezus, verbonden met het leven van Jezus. Wij denken soms dat het in die tijd wel heel gemakkelijk zal zijn geweest om gelovig te zijn geweest. We zouden het soms wel willen om in de tijd van handelingen gelovig te zijn geweest. Want, denken we dan, was het zo makkelijk. Dan was het veel makkelijker dan nu. Volgens mij moet je dat niet te snel denken. Want die tijd, de tijd van de eerste gelovigen in handelingen, was een tijd van veel vervolging en van diepe angst en veel lijden en verlies. En wat doen de gelovigen dan? Wat doen de gelovigen dan in zo'n tijd van verlies en lijden en angst? Ze blijven samenkomen. Ze zeggen niet, het is zo verschrikkelijk wat er gebeurd is, ik heb even tijd voor mezelf nodig. Ze zeggen niet, dit heeft zo'n impact op me, ik moet even bijkomen, ik kan het nu niet opbrengen. Ze zeggen juist, dit is verschrikkelijk, dit heeft zoveel impact op me, ik ben zo bang. We moeten samenkomen, we moeten nu bidden. Als er één moment is dat we juist elkaar moeten opzoeken om te bidden, dan is het wel nu. Want ik denk dat jullie het allemaal wel weten. Houd het maar eens in je eentje vol als het moeilijk is. Blijf dan maar geloven, blijf dan maar vertrouwen, blijf dan maar bidden. Juist dat samen bidden is nodig om het zelf vol te kunnen houden. Dat doen die gelovigen in Jeruzalem. En voordat je denkt dat dit dan natuurlijk wel supergelovigen zijn en dat jij dat niet bent, voordat je dat denkt, juist in dit verhaal zijn de gelovigen helemaal geen supergelovigen. Het is ontzettend moedig dat ze blijven bidden en blijven samenkomen, maar ze doen ook wel een beetje domme dingen in dit verhaal. En dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ze bidden om een wonder. Maar als het wonder voor de deur staat, hebben ze het niet door. Ze twijfelen, ze blunderen. Petrus zelf denkt dat hij in een droom is als hij bevrijd is. Hij gelooft niet dat het echt is. Dat zijn de gelovigen uit handelingen. Ze twijfelen, ze blunderen, ze zijn onzeker. Net zoals wij natuurlijk. Wij zijn soms ook een twijfelend, blunderend en onzeker groepje gelovigen. Daarin zijn we precies zoals de gelovigen in handelingen. We zijn een kerk vol normale mensen. Maar wat we wel doen, wat we leren van dat huis van Maria, is om elkaar op te zoeken en samen te bidden in elkaars huizen als we het moeilijk hebben. Als misschien maar één iemand het moeilijk heeft. Dan komen we bij elkaar en bidden we samen. Dus na een verwachtingsvol huis komen we nu een biddend huis tegen. Juist als het heel erg moeilijk is. Dat was de tweede huiskamer. Dan hebben we een derde huiskamer. En die is in Troas. Buiten Palestina in Europa. Want misschien dacht je wel, ja, dat huiskamer, dat eten en zo samen eten. Ja, dat hoort echt bij het Midden-Oosten, dat hoort bij die cultuur, dat hoort bij die mensen. Dat hoort niet bij ons, Nederlanders, Europeanen. Die gaan daar anders mee om. Maar Troas ligt niet in het Midden-Oosten. Troas ligt in Europa. Dus ik ben bang dat het niet alleen voor de gelovigen in het Midden-Oosten belangrijk is om je tafel en je huis te delen, maar ook voor ons als Nederlanders. En we lezen overal in het Nieuwe Testament en ook in de brieven van Paulus hoe de christelijke kerk gegroeid is. Ik zei net dat hier zo'n geweldige band is, zo'n prachtig orgel, fijne muziekinstallatie. Dat zijn allemaal niet de dingen waardoor de kerk van Christus gegroeid is. Niet door de installaties, niet door de orgels, niet door de bands. De kerk van Christus is gegroeid doordat mensen hun huis beschikbaar stelden. Doordat mensen in hun huizen bij elkaar kwamen. Soms 's avonds of 's ochtends vroeg voor of na een lange dag werken. Doordat ze bij elkaar kwamen. De boekrollen lazen en aan elkaar doorgaven. Samen baden. En natuurlijk samen in huis het avondmaal vierden. Eigenlijk lijkt dat misschien niet eens zozeer op onze kerkdiensten, maar meer op onze wijkontmoetingen, onze ontmoetingen in kleine kringen, onze bijbelstudies. Als je leest over al die huiskerken in het Nieuwe Testament, lijkt dat soms meer op een bijbelstudie of een wijkontmoeting. En daarom is dat ook zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen op zondag hier in de kerk bij elkaar te komen, maar ook door de week in elkaars huizen samen te komen. Samen de Bijbel te lezen, elkaar je verhaal te vertellen, voor elkaar bidden. Misschien ook wel avondmaal vieren, maar dat is een hele andere preek. Die heb ik vandaag niet. In elk geval bij elkaar thuis komen dus. Aan elkaars tafel en in elkaars huiskamer kan je persoonlijk geloof groeien, juist in moeilijke omstandigheden. Dus daar gaan we uit lezen. Een laatste stukje uit Handelingen. Handelingen 20, ik denk dat ik vanaf vers 9 heb gezegd, maar zou je vanaf vers 7 willen lezen? Of vanaf heb je het uitgeprint?
Vanaf vers 7.
Ja, zou je dat willen doen?
Ja.
Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man, die Eutyches heette, zat in het venster en werd, toen Paulus zo lang sprak, door slaap overmand. Diep in slaap verzonken, viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: hou op met dat misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna sprak hij nog lange tijd, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jonge man, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich buitengewoon gesterkt.
Ja, dankjewel. We ontmoeten Paulus hier in Troas op zijn laatste evangelisatiereis, zijn laatste missionaire reis, zijn laatste zendingsreis, zeggen we dan vaak. En Paulus weet dat er iets verschrikkelijks op hem wacht aan het einde van deze reis. Gevangenschap, lijden en misschien wel de dood. Daar bereidt hij zich op voor om zijn leven te geven in dienst van Jezus. Ook het verhaal van Paulus is dus niet een succesverhaal. We hebben ook de neiging om Paulus tot een succesman te maken, op een voetstuk te zetten. Maar Paulus' verhaal is geen succesverhaal. Ook het verhaal van Paulus is een verhaal van lijden, van opoffering. In Handelingen kom je steeds mensen tegen die opofferen, die zichzelf opofferen, hun leven opofferen, die lijden vanwege het evangelie. En dat doen ze omdat ze iets te delen hebben wat zo belangrijk is. De vrede van Jezus. De verzoening met God. Het eeuwige leven. Heling en genezing nu al in je leven. Dat is zo belangrijk voor Paulus en de andere leerlingen, voor Petrus, dat ze daar alles voor op het spel zetten en dat ze zichzelf daarvoor willen opofferen. En op die laatste reis zie je dat Paulus aan de lopende band mensen opzoekt. Die laatste reis, dat hij weet dat hij moet lijden, dat hij weet dat hij misschien zal gaan sterven, dat hij gevangen genomen gaat worden. Hij zoekt steeds mensen op. Hij neemt steeds de tijd voor bemoediging, voor gesprekken. En voor ons lijkt dat best wel raar. Wij leven in een tijd van me-time, van privacy. Misschien is me-time en privacy wel de afgod van deze tijd. Als wij iets moeilijks hebben, dan willen we ons daarop voorbereiden en dan hebben we tijd voor onszelf nodig. Dan trekken we ons terug. Paulus doet dat niet. Paulus zoekt aan de lopende band andere mensen op om ze toch te bemoedigen en te delen over Jezus. En deze avond zit hij in een flat. In een flat, een gebouw, wat helemaal niet zo groot en ruim is. Het grappige daarvan is dat je dus leert dat je niet een groot en ruim huis moet hebben om gastvrij te kunnen zijn. Ook in een klein flatje of appartementje kan dat prima. Het is wel heel benauwd daar in die kamer natuurlijk, want er zitten veel te veel mensen en de olielampen die walmen. Het zijn allemaal moeie mensen die waarschijnlijk de hele dag al gewerkt hebben. De naam van Eutyches is bijvoorbeeld een slavennaam. Nou, die zal echt de hele dag al wel gewerkt hebben. Paulus heeft veel gereisd, die zal ook moe geweest zijn. Niet iedereen zal even fris ruiken, het was een benauwde plek daar. En toch, het is benauwd, ze zijn allemaal moe. En toch nemen ze de tijd voor elkaar om met elkaar te praten. Nemen ze de tijd voor God en voor Jezus. Nemen ze de tijd om elkaar te bemoedigen en elkaar te helpen te groeien in geloof. En misschien denk jij hierbij wel aan Paulus en al zijn moeilijke brieven waar je niks van snapt. En denk je, oh nee zeg, zitten ze daar de hele nacht naar een preek van Paulus te luisteren. Ik kan me wel iets leukers voorstellen. Ik snap wel dat die uitigers in slaap valt. Verschrikkelijk. Maar het gaat hier niet over een prekende Paulus. Dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Paulus is niet de hele nacht aan het preken. Ze zijn gewoon met elkaar in gesprek. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Ze zijn met elkaar in gesprek zoals goede vrienden met elkaar in gesprek kunnen zijn. Goede vrienden die weten dat er iets moeilijks gaat gebeuren. Dat er iets staat te gebeuren wat heel heftig zal zijn. Goede vrienden die dan aan elkaar vragen, zie het zitten. Hoe houd je het vol? Waar haal je de hoop vandaan? Kan ik je bemoedigen? Dat gesprek voeren ze die hele nacht. En dan is Jezus daar. Als ze praten, als ze bidden, als ze avondmaal vieren en natuurlijk als dat wonder daar gebeurt. Dan voelen ze, dan ervaren ze, dan weten ze dat Jezus daar is in die huiskamer bij hen. Want dat had hij beloofd. Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat is het wonder van die derde huiskamer. Jezus is daar bij hen en doet een wonder. Jezus is daar als ze praten, als ze bidden, als ze avondmaal vieren. En lieve broers en zussen, ik geloof dat Jezus ook in onze huiskamers daar wil zijn. Dat hij ook aan onze tafels aan wil schuiven. Jezus is er niet alleen zondag als we in de kerk zitten. Als we prachtige liederen zingen, als we een dominee van buiten halen om te komen preken. Jezus is er ook door de week, juist op maandagochtend in jouw huis, juist op donderdagavond aan tafel. De leerlingen van Jezus leren ons om in huiskamers samen te komen. Om daar je geloof te laten groeien. Want in huiskamers worden vooroordelen overwonnen. Stap je de drempel van het ongemak over. In huiskamers kun je samen bidden, als het zo moeilijk is. In huiskamers ontmoet je de Heer Jezus. Het bijzondere van het boek Handelingen vind ik dat het een boek is wat niet af is. Als je het einde van Handelingen leest, dan stopt het eigenlijk middenin. Middenin dat Paulus in Rome is. En dan denk je, maar hoe is het verder gegaan? Het leuke van het boek Handelingen is dat het nog niet af is, omdat we er nog steeds in leven. Wij leven nog steeds in het boek Handelingen. Wij zijn samen als kerk van Christus het boek Handelingen aan het afschrijven. We leven in het vervolg van het boek Handelingen. En dat betekent dat God ook bij ons aanwezig is. Dat de Heer Jezus ook hier de wereld over wil gaan met zijn koninkrijk van vrede, recht en liefde. En dat het nog steeds belangrijk is om onze huizen open te stellen. Om naar huizen van anderen te gaan. Om uit onze comfortzone te stappen en anderen echt te ontmoeten. Om te praten en te bidden en avondmaal te vieren. Want de Heer Jezus zal daar zijn. Mogen de Heer ons allemaal zegenen in onze gastvrijheid en in onze ontmoetingen met anderen. Amen. En we gaan zingen, Mag ik jou tot zegen zijn? In de kerk luisteren we ook altijd naar Gods leefregels voor ons leven. We lezen die vanmorgen uit de brief aan de Hebreeën. En daarna zingen we een aantal versen, of helemaal, zingen we Psalm 133. Hebreeën 10, vers 19 tot 25. Broeders en zusters, broers en zussen, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand. En doet nu als hoge priester dienst in het huis van God in de hemel. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte gedaan heeft, is getrouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, of dat nou op zondag is of onze door de weekse samenkomsten, in plaats van weg te blijven, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. En nog een klein stukje verder uit hoofdstuk 13. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden alsof u zelf mishandeld werd. Deze liederen te zingen, bedenk ik. Ik was deze week echt alweer wat ontmoedigd, doordat er zoveel in de wereld en in ons land gebeurt, wat niet zoveel over vrede, liefde en samenleven gaat. Dus het is goed om deze liederen te zingen en voor ogen te houden wat Gods toekomst is en hoe we daar samen aan werken. Dus, dat bedacht ik tijdens het zingen. Dat we op weg zijn naar een bezig werken aan een land van vrede. En we gaan daar ook voor bidden. En ik heb Hermien gevraagd als dienstdoende ouding om het gebed te doen, omdat ik natuurlijk maar een gastpredikant ben. Dus we gaan samen bidden. Nee, we gaan niet bidden. We gaan eerst wat anders doen.
Hij is niet aan, volgens mij. Nu wel, ja. Want voordat we gaan bidden en danken, nog een paar mededelingen met het oog op het gebed. En eerst, afgelopen woensdag was het zover. 'S Morgens vroeg zijn de kinderen van Bobby aangekomen op Schiphol. En dat mag een wonder heten. Tot het laatst toe was het spannend geweest. Of ze toestemming zouden krijgen om te vertrekken. We zijn heel dankbaar dat Ariba, Joshua en Kevin nu, na 7 jaar, bij hun moeder in Wijverdal zijn. Zij zullen nu eerst kort hier een getuigenis geven en hun dank uitbrengen. Bobby, Ariba, Joshua en Kevin, willen jullie nu naar voren komen? Kijk, en Adrie Kwadde komt ook even mee. Als steun, denk ik. Bobby.
Goedemorgen iedereen. In het boek Prediker 3.1 heeft God zijn eigen tijd voor alles. Vandaag wil ik hem prijzen en ik ben hem dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Vanaf het begin tot vandaag, na veel verstellingen en ontbrengen. Hij beantwoordt ons gebed. Ik ben jullie allemaal ook dankbaar voor al jullie liefde en steun voor mijn familie. Heel erg bedankt, God zegen.
Hi, good morning everyone. I'm Ariba.
Goedemorgen iedereen, ik ben Ariba.
I'm really pleased to be here today and to see you all.
Ik ben heel erg blij om hier te zijn en jullie allemaal te zien.
We're really grateful for each one of you for helping us and supporting us.
En ik ben dankbaar dat jullie ons allemaal geholpen hebben.
Thank you for keeping us in your prayers.
Ik dank jullie dat jullie ook in jullie gebeden aan ons gedacht hebben.
God bless you all.
God zegen jullie allemaal.
Hello everyone, my name is Joshua.
Hallo iedereen, ik ben Joshua.
Very pleased to be here. I want to thank God for all of you guys.
Ik ben ook heel blij dat ik hier ben en ik dank God voor jullie allemaal.
You guys have been a blessing in our lives.
Jullie zijn een zegen in ons leven geweest.
Thank you for being there in our hard times.
Dank jullie dat jullie er zijn geweest in de moeilijke tijden die wij hadden.
And thank you for every single thing. I pray that God keeps you in His presence and keeps you protected.
Ik dank jullie allemaal en ik bid dat God jullie allemaal zal zegenen en bewaren.
Thank you all and God bless you.
Dank jullie en God zegen jullie. Kevin is een beetje ziek, dus hij wilde liever geen woorden spreken. Maar we zijn hier. Hij is ook vreselijk blij dat hij hier is.
Thank you everyone.
Dank iedereen.
Dank jullie wel. Is het nu uit of? Ja, hij doet het. Fijn. Nog een paar punten voor gebed. Op de website hebt u kunnen lezen over Jasper Spithoff. Hij is opgenomen bij Dimensie in Almelo. We zullen voor hem bidden, voor zijn familie. Rieke Leijzega heeft afgelopen week te horen gekregen dat de operatie is uitgesteld tot volgende week. Ze krijgt een dotterbehandeling in haar been en er zal een bypass worden geplaatst. We zullen bidden voor haar en om een zegen voor de operatie. Ook Zara Heuven en Joke van het Oever zullen we aan de Heer opdragen. Laten we danken en bidden. Heere onze God, wij eren en aanbidden U. U bent onze God, een God die ongelooflijk veel van ons houdt. Die Uw liefde laat zien in de Heere Jezus. In Hem mogen wij zien wie U bent. Uw liefde voor deze wereld, voor ons mensen, hoe ver U gaat om deze wereld en ons te redden, hoe Jezus naar mensen kent en men kijkt en met hen begaan is. Jezus leerde ons om u onze Vader te noemen, onszelf te zien als uw kinderen. Zo brengt u ons bij elkaar, als broers en zussen. Zegen ons als gemeente. Dank voor zoveel moois wat we van u krijgen. Zoveel gaven en talenten, zoveel mogelijkheden. Help ons om ook ons leven met elkaar te delen, om zo samen gemeente te zijn, om elkaar uit te nodigen in ons huis. Ons hart en ons huis en ons leven open te zetten voor elkaar, zodat we bij elkaar thuis kunnen zijn. Dat we geen vreemden voor elkaar blijven, of elkaar alleen van gezicht kennen. Wij danken u dat Ariba, Joshua en Kevin nu eindelijk bij hun moeder in Nederland mogen zijn. We zijn blij en dankbaar met Bobby dat het nu zover is. En we bidden u nu ook om een zegen voor hen, nu er veel op hen afkomt en ze hun leven moeten gaan oppakken hier. Geef mogelijkheden om dat te doen. Laat hen merken, Heere, dat u van hen houdt en voor hen zorgt. We bidden nu voor Jasper Spithoff, nu hij plotseling is opgenomen bij die mens. Wat een schrik voor hem en voor zijn familie. Zegen de therapie en de medicijnen die hij krijgt. En als hij bang is en in paniek, geef hem dan rust in zijn hoofd en in zijn lijf. Geef toch dat hij snel mag herstellen. Zegen ook Jan en Petra, Remco en Richard om er voor Jasper te zijn. Geef ook hen uw rust en laat merken dat u bij hen bent als ze zich machteloos voelen. Geef uw kracht elke dag. Geef geduld om de weg van herstel te gaan. We bidden u voor Rick Leijzegaar, nu de operatie is uitgesteld. Geef toch dat hij deze week mag doorgaan. Zegen de artsen en iedereen die bij de operatie betrokken is. Zegen ook Rick met uw rust en geef dat ze zich eraan mag overgeven. Zegen ook Gerda en Erik. We danken u dat we goede berichten mochten horen over Zara Heuven. Dank u wel dat het goed gaat. Dank u dat ze af en toe naar huis mag en dat ze is begonnen met haar schoolwerk. Zegen de therapie in het Roesing en geef dat ze steeds meer haar leven kan oppakken. We bidden u voor Joke van het Oever in het ziekenhuis in Almelo. We danken u dat ze vandaag haar 80ste verjaardag mag vieren. Zegen haar in het herstel. Geef kracht en geduld. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We schrikken als we zoveel haat zien. Zoveel levens die verwoest worden door oorlog. Zoveel angst die mensen tot wanhoop drijft. Te veel leed om te bevatten. Het kan ons verlammen. We dragen deze wereld aan u op en bidden u voor de leiders van deze wereld. Geef hen de moed om verantwoordelijkheid te nemen die ze krijgen van u. Help hen om het goede te doen, om het goede te zoeken voor iedereen. Dan bidden we ook voor onszelf. Help ons om het goede te doen, om ons te laten leiden door uw liefde, door uw geest. We bidden u voor het ongeboren leven. Wilt u het beschermen? We bidden u voor iedereen die ziek is, die lijdt aan het leven. Voor iedereen die haar of zijn levenskracht voelt afnemen. We bidden u voor mantelzorgers, om kracht, liefde en geduld. En om eerbied voor hun eigen grenzen. Voor ouders die zorgen hebben over hun kinderen. Voor kinderen die zorgen hebben over hun ouders. Heer, u kent ons. U weet alles van ons. Dat brengen we bij u. En we bidden u, wilt u ons geven wat we nodig hebben. Laat merken dat u bij ons bent. Zo eren en aanbidden wij u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecten die zijn bestemd voor de eredienst en Open Doors. Mogen de Heren uw gaven zegenen. Er komt een filmpje van Open Doors.
Wereldwijd worden meer dan 365 miljoen christenen vervolgd. Ze worden gediscrimineerd, onderdrukt of zelfs gedood om hun geloof in Jezus Christus. Open Door staat in de frontlinie om vervolgde christenen te ondersteunen en te versterken wat dreigt te sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, een weduwe uit Nigeria of christenen die in het geheim hun geloof moeten belijden. Voor deze christenen komen wij op. Want als één van ons leidt, leiden we allemaal mee. Zoals Paulus schrijft in 1 Korintiërs 12. We maken deel uit van het lichaam van Christus en zijn wereldwijd één kerk, één familie. We voelen ons geroepen tot hulp aan de vervolgde kerk. We zijn mensen van de Bijbel, van gebed. We leven en werken door geloof, gericht op Gods eer en toegewijd aan het goede nieuws van Jezus Christus.
En nou aan het einde van de dienst en we gaan zingen. En ik weet dat je altijd het laatste lied een bekend lied moet opgeven. Dat weet ik niet helemaal of dit een bekend lied is. Ik ben wel benieuwd of hier mensen zijn die Adrien Snell kennen. Ja, toch? The Passion? Laatste lied van The Passion, Peace I Give. Dat staat tegenwoordig in het nieuwe liedboek. Echt een goed ding. En het is een vredeslied. Wat ik graag aan het eind van de dienst wilde zingen. En het is heel makkelijk. Dus misschien is het niet bekend, maar het is wel heel makkelijk. Ik kan geen noot lezen en ik kan zingen, dus ik denk altijd maar dan kan iedereen dat. We gaan het wat mij betreft 3 keer zingen. Ga jij het begeleiden? Wil je het een keer voorspelen of gaan we gewoon hatseklats meteen zingen? Je speelt het 1 keer voor, dan mogen jullie alvast gaan staan. Oh, de kinderen komen nog terug. Wat gezellig dat jullie er weer zijn. We gaan een heel mooi lied zingen. Dus we zijn wel heel blij dat jullie mee kunnen zingen. Nou, dat is gewoon een lied om nog een keer te zingen. En wat ik wel me zat te bedenken, vaak, ik heb dit lied wel eerder opgegeven en er waren altijd zangers die het zongen. En als gemeente voelt dat heel lekker, want dan kun je lekker een beetje meeliften op de zangers en dan hoor je hun heel hard zingen. En ik hoorde gewoon nu een gemeente het een beetje aarzelend zingen. En ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, want het is een heel groot iets wat we aan het zingen zijn. Dus dat we dit een beetje aarzelend en stamelend zingen en onszelf daar steeds zekerder in voelen. En misschien is dat wel het oefenen van je geloof. Dus dat is weer een les die ik vanmorgen van jullie heb geleerd. Dank jullie wel. En als we de vrede van God mogen uitdragen, doen we dat onder zijn zegen. Dus de zegen van God mag ik jullie meegeven. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede.